Fliffy. Salam alaikum en welkom bij een nieuwe aflevering van de High Frequency podcast. En zoals jullie waarschijnlijk straks gaan zien, nog niet hebben kunnen zien, maar straks gaat de camera naar hem toe en dan zie je die Ali weer.
Zo horen
Ali
het al aan het lachen, aan het lachen.
Ali is weer terug. Nou, en Ali die gaat, daar gaan we vandaag weer een leuk gesprek mee hebben. Het is alweer een tijdje geleden dat we hier niet hebben gesproken. Ja. En we gaan het vandaag hebben over de snelle ontwikkelingen die wij zelf ervaren hier in Marokko en wat we allemaal horen. Daar gaan we vandaag een beetje wat dieper op in. En ik denk in principe dat het vrijwel best wel groot nieuws is eigenlijk voor dingen. Ik sta er zelf wel echt versteld van, maar ik weet dat jij dat ook bent. En dus daar gaan we straks wat dieper op in. En voordat we beginnen, vergeet niet de video of de aflevering te liken. En vergeet ook niet...
Het duimpje.
Omhoog. Hij mag ook omlaag als je het leuk vindt. Maar vergeet ook niet te abonneren. Abonneren is gratis en daarmee steun je ons. En dan kan de kanaal sneller groeien en dan kunnen we meer Marokkaan naar Marokko krijgen.
Inshallah. Daar gaat het uiteindelijk.
Als je dat uiteindelijk wil. Ja. Ja. En voor degenen die daar willen blijven, moeten daar blijven.
Nou, toch adviseer ik iedereen om daar goed over na te denken.
Ik zei laatst, alle Marokkanen, alle 400.000 Marokkanen die in Nederland zitten en 400.000 die in België zitten, als het aan mij ligt, moeten ze allemaal hun spullen inpakken en terugkomen.
Kijk, het ligt natuurlijk wel aan de situaties van iedereen, want iedere situatie is verschillend. Hoor ik in, door de ervaring die je zelf hebt en die je zelf hier hebt meegemaakt, na 17, 18 jaar voor mij dan, weet je... Je hebt die moeilijkheidsgraad heb je meegemaakt, weet je? Waar je die drempel...
Nee, maar stel voor dat je bent echt zo de ondernemingspad opgegaan. Maar stel voor dat je... Kijk, voor jou is het nu alweer 17 jaar geleden, hè, dat je hier...
Jullie 18 jaar.
Jullie... al die jaren, die kan er niet staan. Dus,
als ik terugkijk en ik kijk 18 jaar. Subhanallah, net als gisteren.
Ja, maar dat is wat ik bedoelde. Laatst had ik het er met Marwan toen ook over. Toen zei ik tegen hem van ja, ik 17 jaar geleden is niet bijvoorbeeld 5 jaar geleden.
Nee.
En 5 jaar geleden is ook weer niet vandaag.
Nee. Het was trouwens een hele goede podcast trouwens.
Met Marwan?
Met Marwan, ja.
Ja, een leuk gesprek
met Marwan. Ja, dat vond ik een interessante podcast.
Ja. Dus daar zei ik ook al tegen hem van ja, dat het dus... dus ik ga terug naar het stukje waar hij het over had van ja... Als 17 jaar geleden, als je die ervaring had, wordt het natuurlijk weer zou helemaal moeten herbeleven. Ja, dan kan ik wel begrijpen dat dat wel heel zwaar is, weet je. Maar is het ook wel zo dat we vandaag de dag... Stel voor dat er vele Marokkanen die in Europa zitten, die hebben dan het gedachte om dan niet terug te komen. Maar ik bedoel, als ik het over mezelf heb, dan vind ik dat je eigenlijk... Of ik vind dat iedereen eigenlijk... een beetje naar de basisbehoeftes moet gaan kijken. Van ja, wat heb je nodig, weet je? Het enige wat je nodig hebt is eten en drinken. En een dak boven je hoofd. Als dat de basisbehoeftes zouden zijn... die stap is dan eigenlijk heel makkelijk om eigenlijk naar Marokko te verhuizen. Alleen zou je dan nooit het wel moeten accepteren... dat je die bepaalde luxe positie... waar je misschien eventueel in Nederland of in België... waar je in zat, misschien eventueel... Ja, ik weet niet eens of het een luxe positie is, hè. Want ja, wat is luxe?
Ja.
Begrijp je? Dat is ook weer een vraag.
Maar het is een begin. En overal heb je een begin nodig. Dus in principe zou je het achterwege moeten laten.
Ja, maar waar ik naartoe wil gaan is dus... omdat je zei van ja, is, denk je dat het moeilijk zou het makkelijker zijn, denk je nu, om die stap te maken naar Marokko toe en hier te komen verhuizen en ervoor te zorgen dat je dus, stel voor dat je getrouwd bent of je bent niet, voor degenen die nog niet getrouwd zijn, die hebben eigenlijk niks te klagen. Die moeten in principe, weet je, vooral de jongeren, je hebt ook jonge dames die nog de moed hebben om een avontuur aan te gaan. Dus voor hun is de risico waarschijnlijk vrijwel wat minder, weet je, wat kleiner. Maar dan hebben we het meer over de mensen die bijvoorbeeld dan wel gezinnen hebben, vrouw, kinderen.
Ik denk het ligt eraan waar je prioriteiten liggen. Wat wil je? Wil je het echt? Snap je? Ik denk dat daar de eerste stappen... Bij mij in mijn situatie was het echt van... Ik wou het echt. Ik had het altijd al in mijn hoofd zitten. Dus wat ik ben tegengekomen toen de tijd in het begin... Ja, dat was zwaar. Dat was gewoon zwaar. En dat is een beetje lijden. of heel erg lijden. Want ik in, mijn prioriteit lag wel bij dat stukje van ik wil het en ik moet het doen. Snap je? Dus dat was een verschil. Dus daarom zeg ik van het is per situatie verschillend. En het lijkt nu alsof mensen niet meer veel kunnen hebben op de een of andere manier. Die indruk krijg ik. Snap je?
Ja, dat ze de moeilijkheidsgraad niet meer... Ja. Of de moeilijkheidsgraad is echt minimaal.
Ja, minimaal. Ja. Dat gevoel krijg ik. Ik weet niet of het zo is. Dat is wat ik om me heen zie.
Dan ga je weer terug naar angst. Het is een stukje angst, weet je. Ja. Maar kijk, er zijn natuurlijk een aantal redenen waarom je bijvoorbeeld naar Marokko zou komen verhuizen. Dat zou eigenlijk in principe of om religieuze overtuigingen. En je denkt van er zijn genoeg redenen die je kan opnoemen. En dan weet je dat het daar niet gaat. Vooral misschien niet voor jezelf, maar ook voor je kinderen en noem het maar op. Dus dat zou een geldige reden zijn. En dan heb je denk ik ook nog wel de mensen die misschien denken van ja, er zijn ondernemingskansen. Want ik denk eerder, dat is wat ik bedoelde, want bij jou was het omdat je het vanuit een stukje religie, maar je had ook tegelijkertijd een kans gekregen om met Mimoen mee te doen.
Ja.
Dat begrijp ik, maar was wel meer, ik denk dat bij jou wel minder fundering was van dat een van de allergrootste redenen was
religie.
Ja.
Maar de stap die je hebt gemaakt om je huis op te zeggen en je werk op te zeggen en alles achter te laten en helemaal opnieuw te beginnen zonder beter weten in. Ja, dat is gewoon, dat was echt een, alhamdulillah, tawakkal Allah. Snap je?
Maar wel echt een avontuur ook weer.
Het was zeker een avontuur. Het was een...
Het hoeft niet per se.
Weet je wat ik wil zeggen? Ik wil nu zeggen op dit moment. Ja. Ik ben 18 jaar, bijna 18 jaar dus nu in Marokko. Ja. Ik zou Marokko voor geen goud willen willen ruilen met een ander land. Dat geldt voor mij.
Ja.
Dat geldt voor mij, voor mijn ervaring. Terwijl ik wel al die moeilijke momenten heb meegemaakt. En waar je op hebt gestaan natuurlijk. Dat je denkt van op een gegeven moment van... ik red het niet. Snap je? Dat is dat puntje wat we net hiervoor hadden, voordat we met de podcast begonnen. Na die 18 jaar ervaring is het nu eigenlijk zo om te zeggen van... Kijk, bij ons, wij geloven in de islam. Ja, en we geven ons over aan Allah subhanahu wa ta'ala. We geven ons over aan het geloof. Dus wat er uit het geloof komt, dat nemen we aan. En dat is precies hetzelfde met Marokko. Het is jezelf overgeven aan het systeem, aan de structuur zoals het hier gaat... Als je dat niet kan, als je je niet kan overgeven aan het systeem en blijft hangen dus in dat stukje van Nederland of daar gaat het zo en hier gaat het zo, dan kom je die moeilijkheidsgraad tegen. Maar nu heb ik een level bereikt, dus zeg maar, waar ik kan zeggen van, ja, dit is voor mij een paradijs op aarde, met alle moeilijkheden nog steeds van dien.
Ja, ja, ja. Nee, maar vooral als je dan bijvoorbeeld gewoon helemaal terug gaat in het begin. En dat is wat ik bedoel. Als je overtuigd bent dat je vanuit, dus vanuit je religie niet daar eigenlijk meer zou kunnen blijven, omdat het een gevaar is voor jezelf, maar ook voor je gezin of voor je familie of wat dan ook. Ja, dat betekent dan eigenlijk dat het dan wel wat makkelijker voor je is. Dat is wat ik probeer te zeggen. Dan accepteer je die basisbehoeftes. Dan zou je ze sneller accepteren. En dan zou je sneller een stap terug doen om dat... Weet je, dat is wat ik bedoel.
Dat is wat ik ook zei. Dus wat wil je? En wat is je nia? Wat is jouw...
Ik hoor wel vaak dat mensen dan wel zeggen van... Ja, het is om religie, weet je, religieuze...
Ja, dan moet je ervoor gaan.
Dan zou je er eigenlijk makkelijker in kunnen gaan. Ja. Of niet? Dat is wat ik bedoel.
Ja, want de acceptatie voor alles is makkelijker.
Bij mij was dat niet zo. Niet dat ik dingen hoor, maar ja. Nee.
Je bent gewoon een moslim.
Nee, maar ik bedoel... Bij mij, omdat ik... voor mij was dat niet... zo diep keek ik er nog niet naar. Dus ik begrijp ook wel een heleboel mensen. Ik was nog niet zo heel echt bewust van ja, dat het ook wel enige gevaren heeft op onze dien.
Ja.
Maar voor mij was ik meer echt zoekend voor, weet je, ondernemingskansen. Daarom zei ik, die kansen eigenlijk kan je ze wel...
Het zijn verschillende intenties, maar het zijn allebei goede intenties.
Ja,
want je was toen op dat moment, heb je niet gedacht van ik ga naar Tunesië om te gaan ondernemen. Dus je bent wel voor je eigen roots gaan.
Ja, ja, ja.
Dus er zit wel een gevoel bij waarom je voor Marokko hebt gekozen.
Ja, ja.
Snap je?
Ja.
Je hebt niet voor een ander land gekozen, je bent voor Marokko gekozen.
Nee, maar wat ik bedoel, maar stel voor dat je, het zijn alleen maar, stel voor het zijn deze twee redenen die je eventueel zou hebben om daar niet te willen blijven. Weet je, je denkt of ik wil een beter bestaan hebben of ik wil een beter leven creëren. En dat kan, dat hoeft niet per se alleen maar eigenlijk ondernemingskansen te zijn, hoor. Dat kan ook gewoon zeggen van ja, dat je, ik hou van de zon en ik hou van het eten in Marokko en ik hou van de cultuur en ik hou van die verbintenis die daar is. Weet je, en ik hou van de natuur en ik hou van de bergen en ik hou van de zee. Ja, ja. Dan is dat, denk ik, ja. Weet je, dan wil ik dat wel opgeven. En het enige wat ik wil is alleen maar eten, drinken en ik wil de Eden horen en ik wil bij de mensen kunnen horen, ja. Omdat het een hele sociale en levende land is eigenlijk, weet je. Ja, dat begrijp ik ook nog wel, begrijp? Ja. Maar ondernemingskans, denk ik, vergt wel waarschijnlijk wel wat meer moed, weet je? Of wat zou je wel meer eigenlijk durven om toch of niet?
Ja, wat jij hebt gedaan, dat was...
Nee, maar buitenom, maar gewoon iedereen eigenlijk daar. Nu de mensen die bijvoorbeeld daar zo zitten en dan zo erover denken.
Weet ja, maar zie jij nu bijvoorbeeld mensen zo'n stap net als jou gemaakt, net als die jij gemaakt hebt, zie jij die mensen zo'n stap nog gemaakt worden door mensen?
Jawel, ik denk het wel.
Dus dat je komt met nul?
Well, ja, dat zou kunnen. Waarom niet? Dat zou kunnen, ja. Ja, er zitten die jonge Marokkanen zijn gek, hoor.
Ja?
Ja, het zit strijders tussen.
Ze durven wel?
Ja, die durven wel. Ze hebben nog wel lange weg te gaan, weet je. Maar dat had ik ook.
Ja. Ja.
Maar er zitten wel een paar. Ik heb er een paar gezien, hoor. Ja, maar hoe het uiteindelijk nog gaat verlopen, dat moet nog blijken. Maar ik denk het wel. Die zijn nog jonger, weet je. Dus eigenlijk zou je het wel moeten. Eigenlijk zou je zo'n avontuur moeten aangaan. Maar we zijn een beetje eigenlijk de andere kant op gegaan. maar het is.
Maar dat maakt niet uit. Dat was een goed stukje.
Maar ik denk dat we. Weet je, zoals ik in het begin eigenlijk al zei. Bij de introductie. Van dat we misschien beter ook wel even mensen op de hoogte moeten gaan brengen. Van de ontwikkelingen die wij zien. Want ik ben er zelf ook een beetje eerlijk gezegd van geschrokken. Waardoor ik nu wel meer. Toch wel de neiging heb om te zeggen van dat ik. Ja, ik ben. Weet je, dat ik wel wat. Meer vertrouwen heb dat het dat de kans groot is dat Marokko straks echt iets bijzonder en groot gaat zijn. Ja. Wat je echt, waar je echt onder de indruk van gaat zijn, ik denk over 10 jaar of zo. Als we dat vandaag zeggen, dan over 10 jaar, dat je zou zeggen van ja, ik had nooit gedacht dat Marokko zo snel zou gaan ontwikkelen. Ja.
Maar dat heeft te maken met die 2030 natuurlijk ook. Hè? Want ze moeten heel veel voorbereiden.
Maar het is niet alleen de WK, denk ik.
Nee, maar dat is wel een stukje om naartoe te gaan. Kijk, ze moeten wel een bepaalde resultaat gaan creëren natuurlijk. En er zijn natuurlijk ook hele grote voorwaarden van de FIFA natuurlijk.
Dat is alleen een event.
Je moet je wel voorbereiden. Heb
je bijvoorbeeld meegekeken naar waarom er altijd zo'n ruzie is over de Sahara dan? Weet je waar het daarom gaat of niet? Nee. De Sahara is van Marokko, hoor. Wij zijn, ik ga er niet te diep op in, maar
Sahara is van Marokko. Ja.
Ja.
Zonder meer.
Ja?
Ja. Ja. Zonder twijfels.
Zonder twijfels, nee. Ja. En dat gaan ze ook niet loslaten ook, hoor. Dat zeg ik je alvast, hoor. Dat komt omdat de fosfaat wat daar zo zit.
Ja.
Ja. Wat de Marokko eigenlijk voorziet bij eigenlijk 70% van eigenlijk over heel de wereld, van alle landen voor... Met fosfaat. En fosfaat, weet je voor wat het wordt gebruikt?
En laatste, wat ik hoor, waar ze mee bezig zijn. Ze zijn echt miljarden aan het investeren in die OCP. Hè? OCP is die fosfaat.
Ja, maar eraan gekoppeld, ja.
De fosfaatfabriek van Marokko. Die zijn gigantisch aan het investeren om het allemaal green tech van te maken. Dus een nieuwe manier van verwerken.
Ja, omdat ze het... Kijk, ze gebruiken fosfaat. Gebruiken ze één voor landbouw en tuinbouw. Dus alles wat, dus alle oogsten en dingen. Dat proces is een natuurlijke proces wat wordt gebruikt. Ja? Zodat de korpsen goed blijven. Dus de dingen, het landbouw blijft goed. Als je dat hebt, dan blijft het goed. Als je dat niet zou gebruiken, dan heb je een hele grote kans dat het gewoon helemaal misgaat.
Ja, dat is macht.
Dus wereldwijd wordt het overal. Ja. Vooral Amerika en China zijn de allergrootste de afnames doen vanuit Marokko. Maar dat is niet de enigste. Het wordt ook voor batterijen gebruikt voor de elektrische auto's.
Oké.
Ja. En daar, kijk, als je bijvoorbeeld alleen maar kijkt, alleen Tesla, die heeft alleen in de afgelopen jaar, denk ik, of twee, volgens mij, ik weet niet wat precies de data is, maar zijn ze van 20% naar 30% gaan in het afnemen van fosfaat. Het is een onderdeel van de batterijen die ze
Ja.
gebruiken. Dus ja, het is. Dus ja, dat kun je een beetje de sterren ook wel een beetje begrijpen.
Ja, maar ze vechten er al
Ja.
sinds, ik weet niet sinds wanneer. 1975 was de Groene Mars, dus.
Ja, 19. En dat was toen de. Wat, ken je daar een beetje de geschiedenis van? Hoe dat
Nee.
een beetje is.
Ik
Nee?
ben 1977 ben ik geboren,
Ik
1950.
ken het zo'n klein beetje hoor. Niet zo heel extreem niet dat ik daar een specialist in ben of zo.
Nee.
Maar ik weet wel dat daarvoor was er dus ruzie met Mauritania daarover. En dat de Groene Mars was uiteindelijk is dat dus die 350.000 man of zo, die gingen op een gegeven moment lopen vanuit dingen. Dan kwamen ze helemaal tot aan de dingen daar beneden. Volgens mij, waar was het in welke plek? Zo'n hele bekende, want er waren een paar steden, Tindouf en zo. En een paar andere steden, een paar andere kleine dorpjes waren dat. Volgens mij waren niet eens steden, maar die waren dan in bezet nog van Mauritania. Toen heeft Mauritania in 1975 uiteindelijk de handen eruit getrokken toen die Groene Mars was. Daarom is het zo'n officiële feestdag. En daarvoor was het altijd ruzie tussen Mauritania en Marokko. En dat duurde ook wel een hele lange tijd. Maar het heeft een lange geschiedenis, hoor. Het gaat ver terug.
Nog verder terug naar
Ja, het
1975. Ja.
gaat nog veel verder
Ja,
terug,
want
ja.
wat ik weet is dat Mauritanië vroeger bij Marokko hoorde.
Ja, als je dan weer teruggaat naar
Ja.
de dynasties en
Ja.
zo, ja. Dan heb je die, hoe heet het? Heb je deze dynasty. En dan was er nog een andere dynasty, maar dat was nog een dynasty daarvoor was. Die rekte helemaal tot aan Spanje boven. Ja. En er zijn nu ook zelfs, hoe heet het? Er is ook heel veel. Wist je dat ook zelfs hoe heet het? De haven van Tanger ook. Die heeft weer een echt. Die scoort weer op de tweede beste haven ter wereld, man. Dat is toch echt gigantisch als
Ja,
je
en de
daarop.
grootste van Afrika.
En de grootste van Afrika, maar deze jaar zijn ze dus weer hoger opgegaan en staan ze op nummer 2. Niet op de allergrootste wereldwijd, maar op de manier van waarschijnlijk van de verwerkingen van de containers en et cetera, dit en dat. Ja.
En dan komt die van Nador er nog binnenkort ook bij. Dus dat zal ook een economieboost zijn voor dat stuk gebied, denk ik.
Ja, ik weet niet wat het is met dat Nador, eerlijk gezegd, joh. Ik heb daar een
Dat is ook weer
beetje.
een geschiedenis, denk ik. Ik denk dat daar ook weer een geschiedenis achter zit. Ik weet het niet. Ik heb er geen verstand van, dus daar ga ik er ook niks
De
over.
infrastructuur is ook heel slecht daar naartoe. Want hoe ga je van Casablanca bijvoorbeeld naar Nador?
Ja, tot Oujda is er wel en dan de rest is.
Ja, dat kan toch niet?
Nou.
Of is dat dan die ene snelweg
Maar
die ze
misschien.
hebben, gebouwd
Die zijn nu.
vanuit Girsif? Kan je dan
Ja,
direct door naar.
die zijn ze nu
Is naar
allemaal
Husim of naar Nador?
naar Husima.
Naar Husim,
Ja.
ja, maar hoe Nador dan weer? Hoe kom je daar
Ja,
dan?
maar die rijdt
Oh, die
langs.
rijdt er
Die
ook
rijdt
gewoon.
langs.
Ah,
Ja,
oké. Vanaf daar dan heb je
daar
gewoon
rijdt
een.
langs.
Ah, oké. Wanneer zou die dan klaar zijn die?
Ja, ik ben er 2 keer langs gereden, dus 2 jaar. Daar zijn ze nog steeds mee bezig. Maar ze zijn hem echt helemaal aan het uitbreiden, dus 2 baans heen, 2 baans terug.
Dat ze bezig zijn,
Ja,
zoals
maar
zien.
ik weet niet wanneer de datum
Ja.
voor. Maar de infrastructuur over het algemeen, als we het over Marokko hebben, dan is dat prima. Wat ik
Maar ze
zelf.
hebben wel wat problemen met wat snelwegen. Volgens mij zag ik. Ik zag een artikel langskomen vandaag.
De uitdaging is
Van de schulden of zo, weet
de
ik veel.
vertragingen allemaal. Dus
Ja.
je weet zelf hoe het gaat.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dan zijn er altijd problemen en dan alles wordt vertraagd. En dat is het systeem van Marokko. Maar als ik mijn eigen ervaring in de infrastructuur 17 jaar geleden of 10 jaar geleden met nu vergelijk, is dat natuurlijk een wereld van verschil. Ik reis zelf alles met trein. Ik doe alles met trein, ik doe niks meer met auto. Dus de verbindingen die zijn goed, Casablanca, Tanger.
Je bent ook wel echt zo'n duurzaam mannetje geworden,
Ja, ik doe alles met de trein.
zo'n klimaatactivist ben
Ja.
jij.
Nee.
Jij gaat ook elektrisch.
Ik vind het prettig, want als ik
Gaat
in.
die elektrisch, die ding gaat elektrisch, toch of niet?
Ja, die van Dinges wel.
Van de Borak, of
Ja, van
niet?
de Borag.
Ja toch, je gaat elektrisch,
Ja,
als ik me niet vergis.
maar die van Dinges
Ja?
niet. Die andere nog niet.
Nee,
Ja.
je hebt.
Maar ze zijn nu die van de Dinges, Casablanca, daar ook aan het aanleggen. Hè? Die doorgaat naar Marrakesh.
Ja, maar die hadden ze toch al getest ook, toch? Of zo? Ze waren het
Ja,
gewoon testen.
dat is niet die wij nu nemen. Hè? Dus dat hij langs Rabat Ekdel gaat en daarna
Nee, dan
Dinges.
krijg je een
Die
hele
gaat in één
andere.
keer naar Casablanca.
Oké, dan gaat hij vliegen
Ja,
ook.
gewoon ben je
Boom,
er
boom.
ja,
Ja.
40 minuten
Ja.
ben je in Casablanca. Ja. Kun je voorstellen hoe alles dichter bij elkaar komt? Dus het is voor de economie is het goed.
Ja, ja.
Voor de economie is het. Is het
stel nou eens nog voor dat je straks dan. Dus één, dan heb je van Tanja naar Kaza, van Kaza naar Mraksh, van Mraksh naar Agadir. Maar Agadir heb je al. En dan misschien nog eventueel nog door naar de Sahara aan de hand van de plannen die ze hebben.
Ja.
Want kijk, op macroniveau, misschien moeten we dat wel even vermelden. We kunnen wel een beetje op micro en een beetje op micro vertellen van wat er een beetje hier en daar wat nieuwe wetten worden gewijzigd. Er worden nieuwe wetten ook toegepast. Daar gaan we straks nog wel een klein beetje over hebben. Maar op macroniveau, maar dat delen wij dezelfde mening, is dat het alles gebeurt achter gesloten deuren.
Ja.
En het is altijd, maar Marokko staat daar bekend om. Hè? Dat hebben we ook bijvoorbeeld hebben we heel goed kunnen zien tijdens C19. Dat het, morgen gaat iedereen thuis blijven. Ja.
Morgen hoor je het nieuws.
Ja, morgen hoor je het nieuws.
En dan wordt het gewoon ook toegepast.
En dan wordt het gelijk uitgerold.
Ja.
Ja. Dus je wordt niet voorbereid. Maar ik denk dat het met een heleboel zaken dat het zo gaat.
Ja.
En dus dat wat wij eigenlijk meer gaan bespreken, is dus gewoon meer de dingen die wij nu eigenlijk een beetje
zelf meemaken.
Een beetje hier en daar zelf hebben gezien de afgelopen maanden. Vooral afgelopen maanden ook veel veranderd. Wat was voor jou eigenlijk zoiets wat je dacht van?
Ja, voor mij was het toch echt de ja, als ondernemer ben je natuurlijk, heb je een boekhouding. En je hebt te maken met de belasting. En de belasting, je weet het is nu, het wordt allemaal wat strenger. Vandaag of gisteren zag ik ook in een artikel dat iemand op een vakantie 270.000 dirham had uitgegeven. Ja, en die is daarop aangesproken en daar heeft hij controle over gehad. Ja, geeft 270.000 dirham aan een vakantie van een week uit in Monaco of in Dinges. En je werkt in Marokko en dan zie je jouw belastingaangifte dan aankijken. Dus dan
klopt. Als ondernemer dat?
Ja, dat komt niet overeen met jouw aangifte. Waar heb je dat vandaan? Dus deze strenge maatregelen. Dus er wordt meer controle uitgevoerd op ondernemers nu. Dus er moet belasting betaald gaan worden.
Ze hebben ook een aparte afdeling, toch? Een nieuwe afdeling gecreëerd, hè?
Ze hebben een aparte afdeling gecreëerd voor e-commerce. Dus internet inkomens.
Ja, de online wereld.
Daar hebben ze een aparte belastingdienst voor gecreëerd.
Aparte afdeling.
Aparte belastingdienst.
Ah, oké, dan.
En als je deze man in de gaten houdt en je leest er een krantenartikel van, ja, dan 270.000 dirham. Dus nu waar het naartoe gaat, waar leef je van? Dus als jij bijvoorbeeld een levensstijl hebt van boven jouw inkomen, wat niet zichtbaar is, ja, dan is het mogelijk dat je aangesproken wordt. Ja. En dan moet je dingen gaan aantonen. Dus laatst hebben ze die amnestie van 5%. Die was 31, was de laatste datum was 31 december. En er is heel veel geld binnengekomen voor de Belastingdienst natuurlijk. Dus er was ook heel veel informeel natuurlijk, geld in omloop. En in welke sector dan ook, wil ik in. Het is informeel. Maar dat hebben veel mensen rechtgetrokken en het was ook goed voor de belasting. Het was een goede stunt voor iedereen eigenlijk. Want economie technisch zal het ook wel een beetje helpen als er meer geld zichtbaar is. Dat je meer eigenlijk formeel gaat werken. Dus de kansen breiden zich dan ook wel uit. Word ik in, dat gaat wel gepaard met meer controle. Dus wat ik hieruit geleerd heb, is dat je eigenlijk je zaken in orde moet hebben. Dus als je iets doet, moet je je zaken wel in orde hebben.
De velen zijn dat wel eigenlijk al wel een klein beetje gewend in Europa. Dus voor hen zal het waarschijnlijk als zij in de komende jaren of zo. En het wordt alleen maar strenger en strenger. Dit stukje zie je bijvoorbeeld ook met. Kijk, dan had je altijd van die bedrijven waar je dan eventueel dan factures kon krijgen. En dan was het voor een bepaalde percentage. En dan zag je op een gegeven moment, ook in de afgelopen jaren, zag je die percentage, die is gewoon op een gegeven moment verdubbeld. En nu is het volgens mij zelfs nog keer drie gegaan. En sommige vragen zelfs keer vier. En dat zijn wel echt de prijzen die dan bijvoorbeeld ook gewoon in Europa worden gehanteerd. Eventueel voor als je bijvoorbeeld de belastingen wilt omzeilen.
Dus wat je eigenlijk moet doen is je goed laten informeren en goede mensen opzoeken. Met goede mensen in aanraking komen voor advies. En hoe hoger je in de lat komt qua inkomen, ja, hoe beter je eigenlijk geïnformeerd moet laten worden. En eigenlijk een, ja, in Nederland noemen ze dat een fiscalist. Ik weet niet of ze hier bestaan of niet. Maar echt een fiscalist die jou gewoon de goedkoopste manier laat zien om zo min mogelijk belasting te betalen.
Maar ja, het is wat ik bedoel. Wat ik net eigenlijk zojuist al zei, van ja, is dat de mensen hier in Marokko, die waren altijd gewend om bijvoorbeeld gewoon volledig alles zwart te doen. En als je het over belastingen hebt, dat was gewoon een normale gang van zaken. Je zou gek zijn als je belasting betaalde.
Ja.
Begrijp ik bedoel of niet?
Ja.
Maar je ziet dus nu wel, ja, we zien nu ook wel, en dat heb ik mij ook op een gegeven moment ook wel beseft, vooral in deze afgelopen maanden, van dat Marokko wel nu echt de touwtjes aan het touwtje zit te trekken.
Ja.
En dat ze dus nu wel echt aan het pushen zijn om het digitaal goed in orde te zijn. Maar ook dat je dus straks gewoon zomaar plotseling bepaalde controles kan krijgen als je dingen niet in orde hebt.
Ja.
En dan gaat het vooral dan echt, als je dan, zoals waar we het over hebben, is gewoon echt ondernemers en zo.
Ja.
Maar ook straks bijvoorbeeld, misschien denk ik ook wel met mensen die gewoon heel veel cash hebben liggen. Of heel veel wereld-Marokkanen die, weet ik veel, misschien daar 100.000 of 200.000 hebben verdiend of zo. En dan op een gegeven moment naar Marokko sturen. En dan denken ze van, hey, ik ga hier een appartement kopen of ik ga een stuk grond kopen. En dan kan je straks niet meer 1-2 verantwoorden. Hoe ga je? Of stel voor dat je zo'n controle krijgt. Denk je dat die kans groot is dat je zo'n controle
alles
krijgt?
Alles is mogelijk.
Ja.
Alles is mogelijk.
Dus dat het wel allemaal echt heel strenger gaat worden.
Ja, nee. Het is strenger aan het worden. Het is echt...
Je komt wel gewoon eens van de bank binnenlopen. Heb een zak vol met geld. En,
ja, dat, dat,
en dan
dat,
was die bankdirecteur je beste vriend.
Ja, het is nu allemaal aan het... Het is eigenlijk aan het normaliseren dat er belasting betaald moet gaan worden. Laat ik het zo zeggen. Gaat genormaliseerd worden. Dus het
maar stel voor dat je die vraag krijgt van waar heb je het vandaan gehaald? Want dat is de, denk ik waar mensen zich meer druk moeten gaan maken.
Ja, de advies naar mezelf toe en naar iedereen is probeer je zaak zo goed mogelijk in orde te hebben. Dus dat je wel kan aantonen waar iets vandaan komt.
Maar misschien kun je wat meer uitleg over dat stukje. Want we hebben waarschijnlijk niet goed uitgelegd van wat ze dan toen met afgelopen december toen hadden gedaan. Tot 31 december. Dus dan moest iedereen, de cash die thuis had liggen, de lokale Marokkanen of de, ja, het maakt niet uit wie het was.
Maakt niet uit.
Die moest je dan, kon je bij de bank dan binnenbrengen.
Ja, en dan betaalde en dan, je 5%.
En dan betaalde je 5%.
Zowel over de cashgeld als over bezittingen. Het geldt ook
Maar die bezittingen stonden toch al op je naam? Dus
ja, alles voor 2020.
Alles voor?
Voor 2020, dus dat gaat vier jaar terug.
Ja.
Ja. Wat je voor 2020 hebt gekocht, dat hoef je niet meer aan te tonen.
Alleen,
maar vanaf 2020 tot en met nu,
ja,
heb je daar wat gekocht. Is de kans dat je daar de vraag over krijgt?
Ja, maar wacht even. Maar nu volg ik daar niet. Stel voor iemand, iemand uit Nederland of België heeft een appartement gekocht.
Voor 2020?
Ja, hij heeft hem in 2020 gekocht.
2021 of 2022.
Ja, of 2022.
Ja.
Ja, dan wat moet hij aangeven? Hij is toch al aangegeven. Hij is toch gewoon al bij, is dat toch al geregistreerd?
Ja, staat al geregistreerd, ja.
Ja,
maar ik weet, kijk, één ding weet ik niet zeker. En dat is of het ook voor de diaspora geldt of niet. Degene die niet hier woont. Snap je? Die hier woont en ingeschreven staat. Dus dat weet ik niet zeker. Maar voor ieder andere Marokkaan, jij, ik, die hier aanwezig zijn en die hier wonen en hun geld verdienen.
Ja.
Ja? Die kunnen die vraag krijgen tussen 2020 en 2025.
Oké. Maar het zit er wel aan te koop, denk ik, ook voor iedereen dan op een gegeven moment.
Ja, ik noemde net die voorbeeld van die dingen. Ja, het staat 270.000 dirham heeft hij in Monaco uitgegeven.
Maar hoe kan je in Monaco 270.000 dirham uitgeven als je maar een budget hebt van, je krijgt maar 100.000 van de bank.
Ik weet niet hoe ze dat hebben gecontroleerd of hij dat met creditcard of weet
nee, dat gaat toch niet?
Ja, misschien heeft hij een creditcard waar je u tegen zegt bij de bank.
Nee, maar dat kan niet.
Huh? Ja, dat kan wel.
Nee, maar je hebt een maximale. Je kan maximaal 200.000 dirham per jaar uitgeven.
Misschien het verschillende.
Is het over anderhalf jaar of 2 jaar of zo?
Verschillende kaarten.
Huh?
Verschillende kaarten.
Nee, man. Ik krijg een budget. Ook als je naar de wisselkantoor.
10.000 was het per persoon, toch?
Huh?
10.000 per persoon.
Ja, online aankopen zijn zelfs nog volgens mij. Het zijn nog bepaalde aanvragen die je moet indienen, hoor. Dus het is 100.000 per persoon. En dan zijn er, als je bijvoorbeeld bedrijven hebt, en dan kan je wel een aanmerking komen voor iets voor 200.000 dirham. Maar ik weet niet hoe dat precies werkt. Lokale Marokkanen mogen maar 15.000 dirham online. Dus ja, hoe... Ik begrijp niet hoe dat...
Zo heb ik het gelezen dat hij een vakantie heeft geboekt van 270.000 dirham.
Ook als je geld bijvoorbeeld wil, stel voor je gaat de Omra doen, of je gaat weet ik veel, naar Europa, of je gaat naar... En je wilt dirhams wil je omwisselen naar euro's. En dan als je dan bij de luchthaven aankomt, dan moet je van... Dan staat het op je paspoort geregistreerd, weet je, op je dingen geregistreerd, ja, op je naam geregistreerd. Ja. En als je dat ook al overschrijdt, dan mag je het...
Dan zeg ik, heb 100.000 per paspoort. Hm? 100.000, dus 10 miljoen. Per jaar. Ja. Wat ik mag uitgeven gewoon op elkaar.
Maar
ja, de controles.
De controles.
Dus stel voor mij geldt het van dat ik een controle kan krijgen van wat mijn bezittingen zijn. Ja, en dan kijken ze naar mijn inkomen, wat ik in mijn bedrijf heb gedeclareerd. En waar heb je dat vandaan? Als je die controle krijgt. De mogelijkheid is er. En daarom was het tot 31 december dat iedereen zowel bezittingen als cash mocht aangeven en daar maar 5% belasting over betaalt. Ja. Dus mocht je dus vanaf 2020 tot en met heden een controle krijgen, dan moet je aan kunnen tonen van waar iets vandaan komt.
Ja, ja.
Of het voor de diaspora geldt, dat weet ik niet.
Die heeft nu ook weer... Zit nu
tot 15 januari geldt die.
Ja, wat zit er nou weer te zeiken dan?
Ja, achterstallige betalingen. En ja. Dan kun je een regeling treffen.
Ja.
Van 24 maanden. En nog in overleg langer.
Ja.
Dus je kan ook gewoon... als je maar aangeeft van... Ja, ik wil betalen. Ik heb een achterstallige betaling. Dan onderhandelen ze een beetje over die extra's. Noemen ze lenstrend of zoiets.
Majoration.
Ja, majoration en die dingen. Die kunnen ze dan weghalen en dan kun je het over 24 maanden verdelen. Zelf heb ik er ook eentje zelf gehad, want ik kreeg controle in 2015. En in 2023 heb ik die amnestie van corona gebruikt. En heb ik
het maar dat is niet echt een amnesty, dat hoor. Zo'n,
ja, ze noemen het
een voor rare
ze, woord. Ze noemen het een amnesty gewoon.
Huh? Het is gewoon betalingsplan.
Maar die geldt niet altijd. Die geldt niet elke keer.
Ja, maar als je geen geld hebt, wat moet je doen, man?
Ja.
Ja. Net zo, wat ga je hebben? Ze allemaal kale kippen dit hier in Marokko. Ja. Dat is toch dom? Dat kan toch niet?
Ja.
Hm?
Maar ja, dat is wel een manier om mensen naar je toe te lokken.
Ja, natuurlijk. Het is gewoon een beetje om mensen bang te maken. En
naar je toe te lokken om wel die betaling voor elkaar te krijgen. Ja. Kijk, want het maakt hun niet uit, want er moet geld naar binnen komen.
Maar ja, het zegt wel weer aan de andere kant van dat ze wel bezig zijn met hele andere zaken. Want waar leidt dit naartoe? Waarom zetten ze er bepaalde datums op? Weet je? Want wat zijn de ontwikkelingen die daarna gaan komen? Weet je, want dat is denk ik wel een veel belangrijk aspect waar je naartoe zou moeten gaan kijken. Het wordt strenger, dat is dingen. Maar is dat denk ik voordeliger het heeft natuurlijk wel voordelen, maar het heeft ook wel denk ik een heleboel nadelen.
Ik heb verschillende...
Voor de huidige... Want soms is het ook, gaat het niet in contrast met wat... als je bijvoorbeeld kijkt hoe de huidige Marokko er nu uitziet. Weet je, dan denk ik soms ook wel, er zijn bepaalde zaken die komen niet overeen.
Nee.
Begrijp ik het of niet?
Ja, ik heb verschillende meningen, verschillende feiten die je tegenkomt.
Ja.
Waardoor je het niet helemaal snapt. Het is een beetje...
Het past wel, Smehli, het past wel in Marokko.
Ja.
Maar het past niet als je het hebt over de Maghreb.
De Maghreb.
Ja.
Ja, snap je? En wat ik nog steeds zie, is gewoon nog heel veel een Maghreb.
Ja, dat moeten we even wel uitleggen. Dat, dus Marokko is de...
Marokko is de
toekomst, de mooie Marokko en die mooie gebouwen en al die, weet je?
Ja, iedereen heeft wel zo'n filmpje langs zien
komen. Ja, denk je wel. En Maghreb is dan waar je de ezel voorbij ziet komen.
Met zijn karretje.
Met zijn karretje en dingen, ja.
Ja, dus laatst zag je natuurlijk ook allemaal weer krantenartikelen natuurlijk over de SS met zijn hesjes, over kraras die overal dingen... Kijk, er is geen eerlijke verdeling, snap je? Want als je kijkt bijvoorbeeld over de kraras, die verkopen groente en fruit op elke hoek in elke buurt. En dan staan er ook gewoon winkels die gewoon wel de belasting betalen en wel huren en wel dingen. Dus er is geen eerlijke verdeling. Dat is de werkelijkheid. Snap je? Dus er zijn heel veel uitdagingen die nog opgelost moeten worden. Wat doet die Hesses daar? Is eigenlijk puur bedelen. Ja, aan de andere kant denk je van, ja, het houden mij. Weet je? Soms denk je zo en soms denk je zo. Die auto zet je gewoon op een parkeerplaats waar je mag parkeren en klaar.
Ja, maar dat gaat nog wel verdwijnen, want dat is niet de Hesses.
In Casablanca zijn ze nu begonnen. Zijn ze streng. Ze moeten allemaal weg. Maar, en in Tanger zijn ze ook bezig.
Daar zit ook wel wat meer achter, hoor. Daarachter die SS...
Daar zit ook nog een theorie achter, ja. Ja.
Want ja. Dat is vaak wat mensen niet helemaal, denk ik, begrijpen wat er precies achter zit. Ja. Het is niet, is niet elke SS zo. Er zijn van die onafhankelijke ZZP'ers, zijn dat, of freelancers.
Ja.
Maar je hebt van die SS'en die bijvoorbeeld... Die bijvoorbeeld geconnect zijn met bijvoorbeeld bepaalde personen die bijvoorbeeld wijken beheren of zo.
Ja.
Zo'n soort van maffia structuren zijn dat.
Ja.
Maar dat zie je ook met de taxis bijvoorbeeld. Ik vind de taxis ook een hele grote ramp, hoor. Dat is echt een maffia organisatie. Oelah, ik meen het echt. De taxis is echt een maffia organisatie. Je kan niks tegen ze zeggen. En zodra ze maar zeggen van ja, nee, deze vanaf nu moeten jullie deze zo en zo gaan doen. Dan op een gegeven moment krijg je...
Staking.
Ja, staking. Maar dat moet echt gewoon een keertje opgeruimd worden. Ja. Oh la la, die moeten ze echt gewoon opruimen.
Ja, maar dat zijn al die uitdagingen die Marokko heeft.
Hmm. Maar ja, dus ze moeten die koppen eraf halen.
Je noemde net die taxis. Ja, je noemde net SS.
Ja, maar het is niet...
We noemen bijvoorbeeld de digitalisering. Tuurlijk zien we die digitalisering. Als we het over digitalisering hebben... Dan praten we over dat we nu een vergunning willen aanvragen... Dat je gewoon in de platform... Ja, weet het als geen ander. Maar ja, als jij kijkt bijvoorbeeld... Dat is een huidige ervaring die je net meegemaakt hebt. Als jij je water en licht naar binnen wil, dan moet je 9 maanden wachten. Ja, en jij betaalt 10.000 euro huur. Ja, hoe ga je dat nou doen? Waarom is dat? Ja, dat zijn al die moeilijkheden die nog plaatsvinden. Ik heb bijvoorbeeld nu een vergunning, ja, een modificatie van een plan. Ja, ik heb niet helemaal goed gebouwd, maar ik heb het niet gezien. Maar er is een muurtje hier, een muurtje hier. En dan dien je een modificatie in bij de gemeente op de platform. En dan betaal je weer gewoon al die kosten. Dus de bombia en dingen en de hele ding. En elke 15 dagen is er een commissie. Dus dan moet je binnen 15 dagen, 2,5 maanden heb je hem nog steeds niet. Dus kijk, digitale inning is er.
Nu... Nee, maar zie je dat stukje van bijvoorbeeld vergunningen en zo? Dat kan in elke land kan dat een probleem zijn.
Ja, tuurlijk.
Maar daarom
zei ik ook aan het begin,
ja.
Geef je over aan het systeem. Want anders kun je hier niet werken. En ik geef je ook aan, na 18 jaar ervaring in het land, zou ik Marokko met geen land willen delen. Want ik voel me hier echt heel goed, snap je? Maar... Moet je wel.
Je moet geen land willen verruilen.
Verruilen, sorry.
Ja, delen. Alsof je het voor jezelf houden.
Nee. verruilen. Om ergens in te leven. Want ik voel me hier gewoon goed.
Ja, ja.
Weet je, ik zit tussen mijn eigen bevolking. Ik heb het klimaat is goed. En ik heb de moeilijkheden meegemaakt. Ik vind het ook, als ik een stapje terug moet, is het ook niet erg, snap je? Want je weet hoe je begonnen bent. En wij zeggen ook, alhamdulillah, ala kulli hal. Of het nou goed is of minder goed. Blijven op één weg staan. Maar wat we zien is dus die vertragingen die er allemaal zijn. Er is digitalisering. We zien nu ook Waraqi bijvoorbeeld. Waraqi, dat is een app. En dan kun je gewoon, hoef je niet meer naar de Mokata aan. Dan kun je
documenten
opvragen.
Maar ja, maar je moet ook niet vergeten. Ze kunnen ook niet alles tegelijkertijd doen.
Precies.
Er worden wel echt stappen gemaakt.
100%.
Weet je, dus,
Wanneer dachten we aan Waraqi? Wanneer dachten we dat we niet meer naar de Mokata moesten?
Ja.
Dachten we ooit dat we dat op ging houden? Maar het zal een tijd komen, maar het heeft tijd nodig. Dat zijn die uitdagingen van Marokko.
Ja.
En het is ook voor het land, want het moet allemaal doorgegeven worden naar de bevolking. Naar de bevolking.
Maar dus, dat zijn wel de zaken die achter gesloten deuren in orde worden gebracht. Ja. En wat wij zien is gewoon een beetje de problemen die wij...
Precies.
Die wel voor bepaalde... problemen, weet je, grote problemen veroorzaken voor de samenleving.
Ja.
Als je bijvoorbeeld hebt over de taxis, lessen en zo. Maar dat is wat de oog ziet, hè? Dat is wat wij zien.
Maar
ook de aanvergunningen, et cetera, en mokataat en dat ding. Ja.
Maar daarom, we spreken tot een bepaalde publiek.
Ja.
En die publiek moet het realiseren, snap je? En daar gaat het om. Het gaat om die boodschap, om die goed over te brengen. Dat er progressie is en dat Marokko de goede kant op gaat. Zowel in infrastructuur, zowel op havens, digitalisering. Het makkelijker maken voor de dingen. Ook voor de controle natuurlijk. Kijk, digitalisering betekent meer controle.
Ja, want dat is wel denk ik wat velen zich wel moeten afvragen. Van, is het wel zo... Kijk, is het allemaal wel zo voordelig of allemaal wel zo positief? Hè? Weet je, is dat waar je op wilt wachten? Begrijp je? Want kijk, ik zie wel tegelijkertijd ook een heleboel andere nadelige zaken bijvoorbeeld. Dat zijn bijvoorbeeld, als jij vanuit religieuze overtuigingen hier naartoe wilt komen. Maar op een gegeven moment zie je ook wel dat er een heleboel zaken die bijvoorbeeld vanuit het Westen hier naartoe overwijen. En dat je dan toch wel Marokko in de toekomst gaat krijgen dat wel heel verwesterd gaat zijn. Dat is wel wat ik eerder zie ook, hoor. Dat is de Marokko. Dat is Marokko. Of niet?
Ja.
Met al die, weet je, met die Mdouana en al die.
Ja.
En, want, maar dat zie je ook met een heleboel andere zaken. Ik wil soms ook niet een beetje te diep gaan, want...
Ja.
Maar ik denk dat het wel de... Ik denk dat het wel een stukje... Dat we dat wel moeten beseffen, dat we daar wel realistisch over moeten zijn. Van ja, want kijk, als jij bijvoorbeeld in Nederland en België zit en je zit te wachten op al die ontwikkelingen. En de gezondheid moet vooruit en dit moet vooruit. En nee, en als ik daar ben, dan moet ik mijn recht hebben. En ik hoef niet, ik wil geen corruptie en ik wil niet niemand omkopen. Weet je, dan praat je toch wel weer heel gauw. Weet je, over een heel, buitenom de gezondheidszorg, et cetera, en dingen. Ja, het is toch wel een westerse jasje wat je op een gegeven moment aan gaat hebben hier in Marokko. En is dat wel wat je wilt? Want dan ga je wel precies hetzelfde krijgen wat je daar hebt.
Het is geen verkeerd punt wat je nu noemt.
Huh?
Dat is geen verkeerd punt wat je nu noemt.
Dan zouden we toch liever streven bijvoorbeeld naar een soort van islamitische jasje.
Ja.
Waar je bijvoorbeeld meer islamitische normen hebt. En maar ook zowel de cultuur ook heel veel waarde gaat geven.
Ja.
Ik denk dat er heel veel, bijvoorbeeld alleen maar nu in Europa bijvoorbeeld, is dat in vele landen, zoals misschien Engeland, maar ook Nederland, weet je, die echt zo heel multicultureel zijn gegaan, dat er allerlei verschillende, weet je, rassen van waar dan ook op een gegeven moment, weet je, daar naartoe zijn gekomen in het Westen. En dan vooral dan, Nederland en Engeland en Duitsland en België. Op een gegeven moment verdwijnt die cultuur van hun. Want iedereen neemt zijn eigen cultuur mee en niemand past zich aan.
Ja. Ja.
Begrijp je?
Ja.
Misschien spreekt hij het al wel. Maar als hij thuis is, eet hij nog steeds bijvoorbeeld zijn tagine of hij eet zijn nasi of hij eet zijn roti. Ja. Dat is cultuur.
Ja.
En ik denk dat vooral de Westen daar wel op een gegeven moment wel nu ook wel een beetje begint te beseffen van
Ja, bedoel, de modernisering gaat mee met
het heeft bepaalde, het vernietigt een heleboel andere zaken ook, weet je. Wat vaak ook wel, vooral als mens zijn, denk ik dat je daar wel, denk ik, stil bij moet staan, wat bewuster van moet gaan worden. Van ja, dat als je denkt van ja, dat je bepaalde zaken wilt hebben die bijvoorbeeld meer op Europa lijken of op het Westen. Is dat het wel, weet je, het andere dingen kapot kan maken.
Ja. Ja en nee. Ik heb twee kanten. Want je bent vrij om te doen wat je wil. De moskeeën zijn er. De adhan gaat. De ramadan is nog steeds hetzelfde. Al-Ayyad zijn nog steeds hetzelfde. Het zijn de grote feestdagen. En de religieuze maand. En de salawat al-Ghams. En als je, het is een...
Ja, maar dat zal nooit verdwijnen, want in Dubai heb je dat ook. Maar als je in Dubai gaat kijken, dan heb je het stuk, is ook heel verwesterd.
Ja. Maar dan ligt het aan de mens, toch? Huh? Dan ligt het toch aan individu waar hij voor kiest en waar hij voor gaat op een gegeven moment.
Ja, maar wat ik probeer te zeggen, wil je de echte Marokkaanse tradities blijven behouden en de Marokkaanse cultuur, ja. Weet je, met de... Van eten tot aan de schaamte die wij hebben, tot aan de, weet je, tot de voor- en nadelen van al die...
De karama.
Van alles, weet je. En die gastvrijheid en weet je, die verbintenis die je hebt met iedereen. Of wil je straks ook zo'n soort van... Want het gaat weer... Dan praat ik alleen over... Als je gaat kijken in Nederland en België. Iedereen is alleen maar gefocust, waarschijnlijk alleen maar op zijn gezin. Een heleboel. En er zijn mensen die wel wat bewuster zijn en denken van... Die geven wel meer waarde bijvoorbeeld aan hun relaties. En dan weten ze dat ze... familie heel een belangrijk onderdeel is. Ik zeg niet dat mensen hun gezinnen verwaarlozen, maar ik zie het wel bij de Nederlanders zelf. De zorgen, die hebben een heel groot probleem daar. De ouders, die worden daar door hun eigen kinderen, worden ze gewoon in bejaardenhuizen ingezet. En dan denk ik van, soms begrijp ik die, weet je, ik begrijp niet waar dat vandaan komt.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
Maar dat is wel onderdeel van wie zij zijn. Hoe kan je als zoon of dochter accepteren dat je je vader in een bejaardentehuis plaatst en je hebt er ook geen omkijk bij of zo, weet je? Dat je er, ja, ik ga even een keertje in de week of zo, of twee keer in de week ga ik nou, ik weet niet eens hoe vaak ze gaan, ik weet het niet eens. Maar misschien iemand die in de zorg werkt, die kan me het beter wel vertellen, maar dat hij daar überhaupt al zit, weet je? Dus zou jij, kijk alleen bijvoorbeeld nu, jouw vader. Ja. Stel voor dat er iets, je moeder was er niet en dan gaan we gewoon even een soort van
scenario
schetsen. Dan niemand van jullie had toch geaccepteerd dat hij dan bijvoorbeeld... En hij kon niet meer voor zichzelf.
Ik zou altijd alles opgeven voor hun.
Dan had je toch een kamer voor hem gecreëerd alles, en dan had je toch alles zelf gedaan, toch? Ja, toch?
Alles opgegeven voor hun.
Ja,
maar dat is ook een beetje, dat is dien, alhamdulillah, de ni'ma. En het is ook cultuur. Het is allebei.
Ja, het is allebei, ja.
Heb je bij ons.
Ja. Het is allebei.
Ja. Maar of dat die kant op gaat, bedoel je dat het bij ons die kant op gaat?
Wauw, hier in Marokko?
Ja.
Nee, maar dit, kijk, als je op bepaalde dingen aan het wachten bent, zoals bijvoorbeeld wat er bijvoorbeeld nu in het Westen zit, weet je, al die zaken die dan wel heel erg goed zijn geregeld. En weet je, dat gaat soms ook wel met bepaalde dingen mee waar je op een gegeven moment wel of tegen de islam gaat zijn, of tegen de cultuur en dat de tradities op een gegeven moment ook beginnen te verdwijnen. Want dat is wel een hele belangrijke ding. Kijk, ik kan je een voorbeeld geven. Kijk, ze hebben het gehad over dat je in Marokko mag je nu nog steeds niet. Stel voor dat ik ben getrouwd. Ja, weet ik veel. Ik heb een vriendin of zo en ik wil naar een hotel. Ja, dat gaat me niet lukken met haar om één kamer te boeken en dan... maar dat gaat niet lukken. Nee. Dus ik moet twee kamers boeken. Maar ja, ik hoor wel dat er een paar maanden geleden, volgens mij al een tijdje terug geleden, dat ze daar wel al serieuze gesprekken over hebben om dat wel toe te laten. Weet je? In de mond van, dat we moeten gaan, dat we modern moeten gaan worden.
Alleen de Gina.
Maar dit zijn hele kleine dingen, hoor. Maar
ja, dat opent deuren voor heel veel slechtheid. Ja.
Ja. Of als je het hebt over ik begrijp dat de vrouw, wat gevoeliger is of wat een moeilijkere situatie zit als ze eventueel gaat scheiden van haar man en zo. En dat er wel dat de man wel zijn verantwoordelijkheden moet nemen voor die scheiding. Dat kan ik wel een beetje begrijpen. Maar het heeft ook weer een hele andere kant, hè?
Ja.
Want als jij hoort je werkt keihard en dan heb je het hele vermogen opgebouwd of zo. Of ik weet niet wat je aan het doen bent. En dan moet je 50% afstaan. Dat is niet eens het probleem, hoor. Weet je wat het probleem is? Dat maakt die vrouw een beetje wat machtiger in die positie, man. Die man die heeft het al zo moeilijk. En dan krijg je nog meer... krijg je zo'n vrouw die gaat gewoon lopen dreigen. En die dreigen al snel, want die willen als het een vrouw ligt. Die scheidt gewoon elke dag 3 keer of 4 keer.
Ja, vooral tegenwoordig, want ze weten niet meer...
Dat dreigt ze dan, hè? Niet dat ze het wil, maar ze dreigt ermee.
Ze weten niet waarom ze trouwen en waar ze voor staan. Snap je? Kijk, dat is het probleem. Ik denk dat een echte moslimman of een echte moslimvrouw ook niet andere dingen zal accepteren. Behalve datgene wat onze dien zegt. Maar iemand die geen iman heeft en een beetje ver weg staat van het geloof. Ja, die een kat in het nauw maakt daar raar sprongen. Snap je?
Ja, maar we hebben hier wel eens vaker wel gesprekken over gehad. Ja.
Ik weet hoe het zit en ik weet
wat past in het, wat ze willen, dat is wel allemaal oké, maar wat niet past van dingen, dan denken ze van dan gaan we deze even hier onder tafel zetten. Nee, daar kijken we niet naar. Ja. Ja, zo werkt het niet,
nee.
Hè, vriend?
Nee.
Je kan niet het ene doen en de andere doe je niet. Nee. Doe je niet.
Het is heilig en sunna is heilig. Maar ja.
Ja. Maar dat is ook dat vind ik ook een beetje jammer dat ook niet zo vaak. Dus er wordt niet vaak over gesproken, als je eerlijk gezegd.
Hoor. Ik heb wel wat een paar mensen erover. Jawel.
Huh?
Jawel. Er wordt wel.
Nee, maar ik heb het nu ook bijvoorbeeld echt.
Over de ulema.
Ja?
Huh? De ulema bedoel je?
Nee, maar gewoon bijvoorbeeld zie je dat het hier in Marokko echt wordt besproken en zulke zaken van dat.
Het is nog niet toegepast, hè?
Bij je praat over heel andere dingen, hè?
Huh? Het is nog niet toegepast, by the way. Hè?
Wat?
De Moedouw en de Jadida.
Oh, je houdt toch op. Meen je dat nou?
Het is toch niet toegepast?
Dan heb je niet gezien wie erbij zat. Maar het is speciaal de gelegenheid voor gebruik. Heeft ze mooi aangekleed.
Maar het is nog niet
officieel. Ja, nou, ik denk dat hij niks te doen heeft.
Het is nog niet officieel.
Nee, man.
Ik heb wel heel veel sketches voorbij zien komen. Ja, nou. Ja, dus we beginnen ze er grappen over te maken, ja.
Ja, ja, ik had zo eentje gezien. Ja, die had mij eentje laten zien, ja.
Die heb ik je opgestuurd? Ja, ja. Ja, dat was het. Maar dat is, ja, dus dat is eigenlijk wat het is. Het is gewoon water.
Maar dat zit wel aan te komen, hoor. Dat is een van de dingen. Ik moet niet vergeten, ik denk dat wel ook Marokko wel die kant op gaat, hoor. Kijk, als Marokko echt heel... die snelle ontwikkelingen die gaan komen, dat gaat gepaard met een heleboel dingen die wij op een gegeven moment, misschien wij zelfs gaan kunnen zeggen, omdat vooral jij dan, omdat je zit hier al 6, 17, 18 jaar, dat je op een gegeven moment gaat zeggen, subhanallah, Marokko's...
Over
10 jaar ga je echt op een gegeven moment echt heel anders kijken, hoor. Ja. En daar moeten mensen wel bewust van gaan worden. Want kijk, Europa staat er zelf niet heel erg goed voor. Dus op vele vlaktes hebben ze gewoon... Ik was bij de vader van Moed.
Ja.
Ja. Hij is even oud als mijn vader. Hij is volgens mij 64 jaar. Maar hij zei iets heel erg moois. Hij heeft zich altijd ingezet voor in de moskee en dit en dat. Hij is ook verantwoordelijk voor een of andere partij vanuit Marokko die zich bezighoudt met, okay, met dingen. Ja, mooi en lang verhaal.
Ja.
Maar hij zei gisteren iets tegen mij. Hij zei van ja... Hij zei, ik heb geen economie gestudeerd of iets dergelijks. Hij zei, ik heb me altijd bezig gehouden, vooral met de islam. Hij gaf trouwens, er was in de tijden dat de gevangenen bijvoorbeeld, dat is leuk om te vertellen ook, dan vertel ik je daar wel wat hij zei. Hij was een van de eerste die dan toen in de jaren, volgens mij in het eind 80, begin 90, dat hij, de gevangenen die bijvoorbeeld in Nederland zaten, die hadden dan allemaal recht op zo'n paus of weet je, die mochten dan religie dingen. En hij was een van de eerste die dan de islam vertegenwoordigde in de gevangenissen. Ja, de zorg deed hij. Hij was al een ZZP'er. Ik was een ZZP'er in de jaren.
En welke jaar was dat?
In begin 90. Okay. Begin 90, ja. Maar hij zei, ik ben geen specialist in, ik ben geen analist of een specialist in economie. Maar hij zei, een economie heeft altijd een cycle. Ik zeg, ja, dat klopt. Dat heb je echt goed gezien. Hij zei, kijk, Europa heeft eigenlijk al sinds, weet je, dus vooral na de Tweede Wereldoorlog, zijn ze gigantisch snel, echt heel snel gaan groeien. Op een gegeven moment werden ze heel... je weet hoe het ging. Er kwamen op een gegeven moment dingen. Het land was echt aan het herbouwen.
Opbouwen.
Ze hebben een gigantische economie gebouwd. Ja. Vooral Duitsland, et cetera. En Frankrijk, dat zijn de grote economieën. Ja. Vooral Duitsland is echt de grote economie. Maar ze zitten nu wel eigenlijk, weet je, in een... dat ze bijna de top hebben bereikt. Dat ze nu zelfs naar beneden dalen. Weet je, dat ze nu de berg afwaarts gaan. En die kans is groot, want er zijn altijd cycles. Dat heb je altijd gezien. Als je de geschiedenis gaat bestuderen, dan zie je dat, weet je. Ja. Het is altijd die 100 jaar. En dan op een gegeven moment, de laatste was dan de Great Depression. Die was van 1928, 29 volgens mij, 29. Dat was wereldwijde ramp, wereldwijde economische crisis. En hij zegt met Afrika, hij zegt, Afrika die zit nog...
De opbouwende
dingen. Dus ja, dat is sowieso dingen. En vooral,
maar dat is waar.
Ja, ja, maar daarom ben ik zelf ook wel echt gewoon heel, heel positief dat Marokko wel echt een hele snelle ontwikkeling gaat meemaken, hoor, deze komende tientallen jaren. Ja. Hoor. Dat gaat echt groeien. En ze zitten ook niet alleen geografisch, de grondstoffen. Ze zijn ook op energie en duurzaamheid zijn ze echt koplopers op een heleboel gebieden. De auto-industrie doen we het ook heel erg goed. Je moet niet vergeten, er zijn al zoveel... ik weet niet hoe dat verder gaat met die elektrische auto's en zo.
Ja, Marokko is ook wordt een van de grootste autofabrikanten. Ik weet niet of het van de wereld is of van dingen, maar er wordt gigantisch veel geproduceerd hier in Marokko.
En ik ben ook wel eigenlijk onder de indruk van de lokale Marokkanen, hoor, de jongeren. Je hebt sommigen die zijn goed, hoor, Sally.
Ja.
Ja?
Ja.
Die zijn echt goed, hoor. Ja. Die kan je niet vergelijken weer met gasten van daar. Nee. Daar hebben ze weer net weer dat Nederlandse dingen weer. Maar hier heb je van die...
Er zijn ook heel veel mensen, die gaan voor een paar jaar, die komen heel snel weer terug. Want die willen toch echt in Marokko verder werken, ja, opbouwen.
Ja, ja, maar beginnen het ook te zien. Ook.
Ja, je ziet het.
Ze zien het ook, hè?
Ja.
Ja, ja.
En ze halen ze, hè?
Ja.
Ze halen
ja.
ze terug, hè?
Ja, ja, ja. Ja, ja. En dan nog het stukje van, dat het ook een hele jonge bevolking is.
Ja.
Weet je, dus het heeft alle elementen, weet je, alle elementen om, om die
boosten.
Om die grote, ja, die grote, ja. Weet je, die, ja, die boost, ja. Wat je zegt, inderdaad.
Ja. Ja. Ik heb het in Europa gezien, want ik weet niet meer waar ik het las, maar in Duitsland en vooral in Duitsland, gigantisch veel faillissementen.
Ja, Duitsland is echt, gaat de verkeerde kant. Oh, Duitsland gaat de hele verkeerde kant.
Had je niet verwacht. Maar ja, als je het over die cyclus, als je op een gegeven moment de top bereikt hebt. Of als we bijvoorbeeld horen over Volkswagen. Volkswagen. Toen ik dat hoorde, bijvoorbeeld, dan begon ik te denken. Ja, maar dan denk je van aan China. Dan denk je aan de fabrikanten die in Afrika geproduceerd worden. China maakt auto's voor
ja, die maakt alles beter, maar je geeft hem deze boeken. Ze maken hem nog 10 keer mooier en nog 10 keer goedkoper. Dus ja, wat ga je
je ziet, Volkswagen was een volks.
Ja.
Volksauto, ja. Volksauto voor de volk.
Ja.
Maar ik denk toch, op de een of andere manier is het zo. Ook, ze zijn zo hoog in prijs gegaan. Je ziet het in de prijs van auto's.
Ze kunnen dit tegenop tegen de onder andere China. Ja. China is nu de koploper op elektrische auto's.
Ja.
Weet je, die staan nu op nummer 1. En die maken. Toen ik... Dat was die paar keer dat we bijvoorbeeld in Dubai waren en zo. Ook vooral de laatste keer dat ik daar was. Als ik dan die Uber pakte, dan zat ik vaak in zo'n BYD. Ik weet niet hoe je het uitspreekt.
Bide
of zo. Bide of zo.
BYD.
Mooi hoor.
En zijn hier nu ook in Marokko? Hè?
Ja, ik zag ze hier bij. Ik had het gezegd tegen jou. Hier bij Mercedes hebben ze precies het gebouw die daarnaast. Ze zitten aan elkaar. Daar komen ze. Ja. Dat is precies deze merk. Ja. Dat is een mooie auto. Hoor.
Ja, en ik heb ze ook zien rijden.
Dat is echt goedkoop.
Ja, heel goedkoop. Ja.
En ze zijn goedkoop. Marokko voorziet ze dus ook van fosfaat.
Ja.
En dat is een onderdeel wat in die batterij zit.
Ja.
Ja. Ja, dus ik zie het eigenlijk niet anders gaan. Misschien dat er wel ergens, bijvoorbeeld in de komende jaren of daarna, of na 2030, dat er ergens misschien een jaartje of 2 of 3 misschien zo'n rem zal zijn. Maar ik weet het ook niet, joh.
Het is niet helemaal in te schatten. Daar hadden we het net al hiervoor ook over. Het is niet helemaal in te schatten.
Omdat het op macro is, het nog niet helemaal. Ja. Je zou echt.
Wat ze macro doen is ik weet het, dat geloof ik.
Ja.
Gigantisch.
Ja,
gigantisch wat er allemaal aan het veranderen is.
Ja.
Alleen wij merken het pas later of van de ene dag naar de andere.
Ja.
Wetten worden veranderd. Als we het weer terug even koppelen naar de belasting. Belasting is een hele grote belangrijke factor voor ondernemers en voor bedrijven. Dus die zijn ook gigantisch aan het uitbreiden. En om het systeem natuurlijk te corrigeren en te herstellen voor het land. Dus ja, als je kijkt naar alle grote macrobedrijven. Die zijn allemaal aan het digitaliseren. En ook allemaal aan het vernieuwen. Alles.
Ja.
En wij horen dat allemaal op het laatste moment.
Nee, maar je voelt het ook wel als ondernemer nu in Marokko, hoor. Dat je wel moet oppassen, weet je, dat je wel...
Helaas.
Hè? Ja, dat je wel echt voorbereidingen moet gaan doen. Ja. Mocht je eventueel toch wel nog steeds een beetje veel in het zwart opereren. Dat je daar wel nu wat plannen voor moet gaan maken om daar snel verandering in te gaan brengen.
Tanja was trouwens nummer 1, hè?
In cash?
Ja.
Ja, logisch.
31 december, Tanja. Casablanca stond op de tweede plaats, terwijl Casablanca de wereldstad is.
Ja, maar en dan met hoeveel...
Of de wereldstad is, de grootste economische stad.
Ja, en dan ook zoveel inwoners. Dan moet je voorstellen hoe extreem het in Tanja was.
Ja. Dus ik wil goed voorbereiden. Goed voorbereiden en weten dat Marokko toch die kant op gaat. En dat het allemaal anders is dan misschien dat je denkt. Snap je? Want ik, nog niet lang geleden had ik de indruk, of kreeg ik de indruk, dat de meeste mensen toch wel zo'n idee hadden van, het is maar Marokko, weet je, maar Maghrib.
Ja,
ik zie het niet zo. Ik zie het niet meer zo.
Zeker ook niet.
Het is niet meer, het is een Maghrib.
Nee,
je moet je zaken goed in orde hebben. Je moet je zaken goed in orde hebben. Anders dan is dat jouw...
Wordt het weer feit.
Ja, dus... Weet wat je doet en begin klein. En laat jezelf goed informeren. Laat jezelf goed informeren en probeer de juiste mensen te zoeken. Want dat is ook weer een heel groot probleem. De juiste mensen vinden. Maar dat in de loop tot de dag van vandaag. Tot de dag van vandaag. Jijzelf of ikzelf. Nog steeds. We zijn nog steeds aan het leren. We komen nog steeds dingen tegen. Je verandert nog steeds van persoon naar persoon. Bijvoorbeeld van boekhouder naar boekhouder. van architect naar architect of van jurist naar jurist, snap je? Dus tot je echt een goede tegenkomt en het is moeilijk. En nog iets in Marokko, dienstverlening is ook opkomend. Al heeft het ook heel veel uitdagingen. Dienstverlening, ik heb er de laatste tijd echt diep over nagedacht dat het echt nog tekort is in Marokko. Hmm. Kijk, de uitdaging die nu tot 2030, dus alles wat er moet gemaakt moet worden en alles wat er moet alles in orde eigenlijk, wat ze moeten voorbereiden, vereist gigantisch veel handwerk of handarbeid en menskracht. En ze komen nu tekort. Er is nu tekort. Dus dienstverlening is ook een hele grote markt hier. Het is met heel veel obstakels, met heel veel uitdagingen. Word ik in de eerste. Dus als je iets doet en je doet het goed en je papieren zijn in orde en je bedrijf is in orde en je mensen en je hebt een goed team en je kan een team opbouwen, ja, maar heb je ook een markt.
Ja, maar ik denk sowieso gewoon, als je echt heel serieus aan het nadenken bent om naar Marokko te gaan, dan denk ik gewoon, kijk gewoon waar je goed in bent en ga dat gewoon doen. Weet je, het maakt niet uit wat je aan het doen bent. Ben je online bezig? Online zou je ook gewoon nog steeds daar kunnen doen. Dan zou je in Marokko zitten. Maar ja, stel voor dat je wat je zegt, zit je in de dienstverlening. Zit je in de horeca of zit je in de beveiliging? Of zit je, alleen wat je allemaal doet. Ik denk gewoon als je ergens denkt van ja, hier ben ik goed in. En dit zou ik heel graag voor een lange tijd willen doen. En als je daar gewoon de beste in bent in wat je gaat doen en je pas je gewoon aan het Marokkaanse systeem, en zou je echt wel heel snel, ik denk binnen een jaartje of twee, dat je al echt wel een goede inkomen kan creëren. En dat je, we zeggen niet dat het makkelijk zal gaan, maar het wordt wel nu wel, denk ik, op vele gebieden wel veel makkelijker gemaakt. En de ontwikkelingen die er nu zijn, er zijn heel veel ontwikkelingen en dus we zullen nu ook in deze komende jaar zullen we er ook een heleboel gaan zien. En zoals ik al zei, dat kan voordelig zijn, dat kan nadelig zijn. Maar ik denk één ding wat wel heel duidelijk is, is dat Marokko vooruit gaat. En nu heel snel gaat. En ik denk dat we ook wel een beetje trots mogen zijn erop. En ook wel wat meer vertrouwen moeten hebben. Je kan beter ook lekker vroeg erbij zijn. En omdat alles nog vrij beetje jong en er is nog genoeg plek voor iedereen. Maakt niet uit in welke sector.
En je kan een handje bijdragen.
En je kan een handje bijdragen aan je Marokkaanse roots. Ja. En als je nog steeds denkt dat je een Nederlander bent, dan moet je jezelf even goed in de spiegel aankijken.
Misschien een andere spiegel aanschaffen.
Of een nieuwe spiegel aanschaffen. Nee. Maar ik heb dat laatste zei ik dat tegen Marlon. Ik zei, hoe mooi zou dat zijn als je op een gegeven moment hoort, ja, over 5 jaar... Ja, 50% van de Marokkanen hebben hun spullen ingepakt en ze zijn vertrokken naar Marokko toe. Want ja, de economische dingen zijn er veel beter en ze zijn daar weer terug.
Ja, dat zou mooi zijn. Huh? Dat zou toch, ja.
Ja, dan is het nu toch die idee tegen al die motherfuckers daar. Oh, die moeten we eruit halen.
Ja, dan mag je wel trots op zijn, ja.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en we doen het, Sjof, je doet het, ik deed het voor mijn geloof, maar je doet het ook een stukje voor Marokko. Want je hebt dingen meegemaakt waar soms dacht je op een andere manier in bepaalde situaties wat je meemaakt in zo'n tijd. Op een gegeven moment, soms denk je zo, soms denk je zo. En dan denk ik, als ik achteraf nu terugdenk, dat was gewoon allemaal een leerproces. Ik kijk erop terug en ik zie dat het allemaal wel meeviel, weet je? Maar omdat je er nu wat makkelijker in staat, wat makkelijker in ziet, je kijkt er met een andere bril naar. Vroeger keek ik met een hele andere bril. En het was zwaar. Zwaar. Net als wij hebben het ook al heel veel over personeel gehad. Personeel, ja, je moet het ermee doen. Weet je, maak er iets moois van.
Ja.
En ik dacht op een gegeven moment van, het kan niet meer. Zo dacht ik.
Ja, ja.
Op een bepaald moment. Heel lang dacht ik
in de horeca. Dat is een stukje mindset ook.
Dacht ik in de horeca. Kan niet.
Ja.
Maar nu geloof ik weer. Nu weer geloof ik dat het wel kan. Ja, ja. Het kan wel.
Je hebt een goede team opgebouwd ook. Het kost ook tijd.
Er zijn goede mensen. Er zijn goede mensen.
Ja, 100%.
En er zijn slechte mensen, hoor ik in je.
Dat is overal zo.
Dat is ondernemen.
Ja, maar zo. Dat is ondernemen. Dat is ook. Daar moet je tijd geven. Je kan niet binnen een dag of twee of een week of een maand of drie of vier dat je zomaar twee, drie, vier, vijf hele goede mensen gaat vinden. Zo werkt het niet, weet je. Je zal het tijd moeten geven, want ben jij wel zo zuiver? Dat is ook nog eens een vraag.
Ja. Geef je.
Ja, wie ben jij?
Ja.
Want je komt mensen tegen die precies hetzelfde zijn zoals jij en niet anders. Ja. Mag je er zullen. Arie, bedankt weer voor je komst. Het was altijd leuk. Het is altijd leuk om je te spreken in een podcast.
Ja,
het was leuk. Wij hebben zelf natuurlijk een heleboel andere gesprekken buiten de podcast. Maar
het
was heel leuk dat je er was.
Het is altijd leuk om over Marokko te praten. Ik vind het leuk over Marokko.
Ja.
Het is het beetje ervaring wat je hebt in het. Probeer eigenlijk gewoon met de mensen te delen. En geef je over aan het systeem. Dat is het allerbelangrijkste. En jij noemde het altijd, of wij noemden het altijd, die knop omdraaien. Maar het systeem is zo. Ja. Geef jezelf over aan het systeem.
Ja.
En dan ga je het zeker redden, inshallah.
Je moet ook niet te druk erom maken, weet je.
Precies.
Ja,
precies.
Maar kijk naar de mooie dingen. Ja. Weet je, kijk naar de mooie dingen en waardeer dat meer.
Ja, zeker.
Dan komt het helemaal goed.
Tot de volgende keer, inshallah.
Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten, beste kijkers. En ik wens jullie allemaal en namens Arie ook veel succes en sterkte in de komende periode.
Ja.
Vergeet niet de aflevering te liken. En ook niet op die knop te drukken om te abonneren.
Allah maakt
het. En mocht Allah het makkelijk voor jullie maken, absoluut, zeker.
Salam alaikum.